Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. In België is de omvang van de schade door de watersnood van afgelopen week gigantisch. Met een dag van nationale rouw wordt er vandaag stilgestaan bij de ramp en alle slachtoffers. Eva Peters is verslaggever van VTM Nieuws. Hoe wordt er invulling gegeven aan deze dag van nationale rouw?
Wel, straks om 12 uur zal het land hier eventjes een beetje stilvallen, toch wel. Alle vlaggen aan de gebouwen hangen half stok. Om 12 uur stipt gaan dan de sirenes van alle hulpdiensten beginnen loeien in het hele land. En dan 12 uur en 1 is er een minuut stilte. Dan zullen ook alle trams en bussen even stilstaan, voor zover dat veilig is en kan natuurlijk. En op dat moment zullen ook onze koning, koning Filip, onze eerste minister, minister De Croo, en minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinde, naar Verviers gaan. Verviers, dat is een van die steden die echt heel hard getroffen is, waar inwoners echt alles verloren hebben, waar de puinhoop echt ontzettend groot is. En daar zullen zij zowel praten met slachtoffers als met hulpverleners. En zullen er ook een aantal toespraken zijn. Het zal heel kort zijn eigenlijk. Het is eigenlijk vooral bedoeling dat er respect wordt betoond aan die mensen die alles verloren hebben. En dat er ook wordt getoond dat het hele land meeleeft. En dat er heel veel solidariteit is, want dat zien we hier toch wel de voorbije dagen.
Ja, want hoeveel doden zijn er inmiddels te betreuren? Naar hoeveel mensen wordt er nog gezocht?
Wel, op dit moment zijn er al 31 doden te betreuren, dus dat is toch heel wat. Er zijn ook nog 70 mensen met wie er nog altijd geen contact gelegd is, dus daar zijn ze nog naar op zoek. En dat kan best nog wel een lange zoektocht worden, want door de kracht van het water zijn die lichamen soms kilometers ver meegesleurd. Dus ja, voor hulpdiensten is dit heel moeilijk. Zij weten eigenlijk niet goed waar ze moeten gaan zoeken, zeker niet op de plek waar die persoon in het water gevallen is, want dat lichaam is ondertussen meegesleurd. En ja, we horen ook, stel nu dat het lichaam in de Maas gevallen is, dan zou het best wel kunnen dat binnen enkele dagen, weken, maanden zelfs, dat er zelfs tot in Nederland nog plots lichamen gevonden worden. Dus dat wordt nog een hele klus. Het is zelfs niet zeker of al die mensen ooit teruggevonden gaan worden. Dus dat is toch een heel pijnlijke zaak voor de families ook natuurlijk.
Ja, wordt Nederland dan ook betrokken bij de hulpverlening?
Wel, onder andere de zelfvermiste personen, dat zijn dus de mensen die zoeken naar al die mensen, die 70 vermiste personen. Die werkt heel nauw samen met de Nederlandse collega's inderdaad. En er is ook een team van bij jullie naar ons land gekomen om hier mee te helpen zoeken naar die lichamen. Tussen het vele puin, tussen de brokstukken, zijn ook twee Nederlandse speurhonden naar hier gekomen om mee te helpen zoeken. Dus alvast heel erg bedankt daarvoor.
Er zijn inmiddels ook burgemeesters die zich dan weer kritisch uitlaten richting de overheid. Wat zijn hun verwijten?
Ja, dat klopt. Er zijn een aantal burgemeesters die zeggen dat de hulpverlening te traag op gang is gekomen. Ik weet niet, je herinnert je dat beeld waarschijnlijk nog wel van mensen die op het dak zaten te wachten op hulp en daar echt 14 uur hebben gezeten. Er kwam in het begin niemand. Het was ook heel moeilijk natuurlijk. Helikopters hadden het moeilijk met de weersomstandigheden. Bootjes van de reddingsdiensten die werden gewoon omvergeslagen door de kracht van het water. En daar komt nu wel wat kritiek op. Hadden we dit niet beter kunnen aanpakken nu. Kritiek is op dit moment nog vrij stilletjes. Het begint op te borrelen, maar op dit moment is iedereen nog op zoek naar die slachtoffers. Dus wordt toch vooral daaraan gedacht. Maar je weet wel zeker dat de volgende dagen die kritiek altijd maar luider zal doorklinken.
Nu de grootste dreiging van het water in Limburg achter ons ligt, dient een volgend probleem zich aan. Een spoor van spullen wordt nog altijd door het water meegesleurd en de natuur krijgt bergen afval te verwerken. Een punt waar veel afval bovendrijft is in het Limburgse Itteren. Boswachter Nicky Jasper is daar nu. Nicky, wat treffen jullie daar aan?
Ja, nou eigenlijk gewoon een hele huisstraat. We zien dat in België, er zijn huizen weggespoeld. En dat treffen we hier letterlijk in onze natuurgebied langs de Maas in Itteren, treffen we dat aan. En dan gaat het echt gewoon van zakjes uien tot sixpacks, drank, tot ballen van het Belgisch voetbalteam, tot ijskasten, diepvriezen. ja, je kan het eigenlijk niet zo gek benoemen aan het licht hier.
Ja, er komt dus een spoor aan spullen mee met dat water van enorme objecten, maar misschien ook wel tot giftig materiaal. Hoe gaan jullie te werk om dat op te ruimen?
Ja, wat we nu zien is dat er inderdaad spullen afgesloten zijn. En we zien niet precies wat erin ligt. Er zit een iets in, inderdaad. Maar hier liggen ook medicijnen, zien we liggen. Gasflessen, ja, we weten allemaal niet waar het vandaan komt. We willen zorgvuldig te werk gaan, ook met onze vrijwilligers. Ja. Dus we zijn een tijdje samen met het consortium Gentmaas in de provincie Limburg, gemeente Maastricht. Om te kijken of we hier toch iets bedrijfsmatig met bedrijven moeten gaan doen. Om de spullen veilig weg te krijgen. En een gedeelte gaan wij met vrijwilligers oppakken. Maar dan moet eerst de grote bulk en het gevaarlijk materiaal moet weg.
Ja, want wat is het gevolg als het afval niet snel wordt opgeruimd?
We zitten in de zomer. Normaal hebben we dit probleem in de winter. Nu zitten we met groeizaam weer. Als het dadelijk allemaal weer gaat groeien, dan wordt het overgroeid. Ja, dan zien we het niet meer liggen en dan wordt het gewoon een stuk lastiger om weg te halen. Maar we zien dat de maas zich terugtrekt, dus ook de vogels komen weer terug. De insecten beginnen weer te vliegen en we willen dat ook weer niet verstoren allemaal.
Ja, nou is het afval natuurlijk een probleem, maar het water heeft de natuur waarschijnlijk ook flink beschadigd. Welke gevolgen zie je?
Ja. De zeewier slip is meegekomen. Dus we zien dat sommige stukken die zijn gewoon echt, er liggen gewoon een pakket slip op. We weten niet wat het is, dus dat kan een probleem zijn. Maar de Maas heeft ook allemaal zaadjes van iets meegenomen. Dat kunnen leuke dingen zijn die we zeggen van nou, je bent welkom in de natuur. Maar zoals de Japanse duizenknoop of soorten die echt de overhand kunnen gaan krijgen in de toekomst in ons natuurgebied. Die hebben zich ook massaal kunnen verspreiden nu de Maas van een handje hulp geboden heeft. Ja, en daar maken wij ons wel zorgen om voor de toekomst.
Ja, want wat zijn de gevolgen op de lange termijn voor de natuur?
Wij denken hier langs de grensmaas bijvoorbeeld dat de exo's zoals de Japanse duizenknoop, die kwam al voor in langs de grensmaas. Maar dat die zich nu massaal heeft kunnen uitspreiden. Maar ook tegen de dijken aan. En als je op de dijken komt, dat is gewoon echt een probleem. Want die wortel is heel erg diep. En die kan echt de dijk beschadigen. En dat zien we echt wel als een probleem wat we de komende jaren in de gaten moeten houden.
Ja, want wat is daar tegen te doen dan?
Dan kom je ook weer op grof geschut. Er zijn allemaal onderzoeken om die Japanse duizenknoop aan te pakken. We moeten in ieder geval snel erbij zijn. Als we een hartje zien komen van de Japanse duizenknoop, moeten we meteen aanpakken. En dan is het eigenlijk het beste om dat gewoon uit te graven. En zorgen dat we alle worteltakken uit de bodem hebben. Ja. En als er iets achterblijft, dan komt hij weer.
Een jaar celstraf waarvan de helft voorwaardelijk voor een 21-jarige man. En jeugddetentie plus een taakstraf van 120 uur voor een 16-jarige jongen. Dat is de straf voor het tweetal dat verdacht wordt van brandstichting in een GGD-teststraat op Urk. Verslaggever Herre Stegenga van de Stentor volgt de zaak. Herre, laten we even teruggaan naar 23 januari van dit jaar. Wat gebeurde er toen?
Ja, het was de avond van het ingaan van de avondklok op Urk. En dat ging gepaard met heel veel trammeland. Er stond een vreedzaam protest aangekondigd, maar het liep gierend uit de klauwen op Urk die avond. Er braken rellen uit, er werd met van alles gegooid aan de politie. Zwaar vuurwerk, zwaar illegaal vuurwerk werd afgestoken. En de GGD-teststraat op het havenplateau werd in de brand gestoken. Daarvoor zijn twee verdachten aangehouden. De 21-jarige Fokke V uit Urk. En zijn 16-jarige neefje uit Emmeloord. En zij hebben inmiddels bekend.
En volgens de rechtbank hebben de twee zich schuldig gemaakt aan een ernstig strafbaar feit. Waarom precies?
Ja, ten eerste, ze hebben willens en wetend brand gesticht. Met heel veel schade als gevolg. En daarnaast was het natuurlijk een bijzondere tijd, coronatijd. Dat is het nog steeds, maar toen ook. En door het verwoesten van die teststraat kon er een tijd lang niet getest worden op Urk, op corona. En dat betekent dat inwoners van het dorp dat die naar elders moesten om zich te laten testen. En dat heeft de rechter ook meegewogen.
De twee verdachten die zouden allebei lijden aan verschillende stoornissen. Wat betekent dit bij het opleggen van de straffen?
Ja, volgens de rechter zijn de beide veroordeelden verminderd toerekeningsvatbaar. Ze hebben inderdaad meerdere stoornissen. Wat ook meespeelt is dat beide jongens echt uit een moeilijke gezinssituatie komen. Ze hebben echt een moeilijke jeugd gehad. Vooral Fokke V, de 21-jarige veroordeelde. Die is op zijn 18e op straat gezet na het overlijden van zijn vader. Hij worstelde met een drugsverslaving. Heeft ADHD, borderline, antisociale trekjes. Dat blijkt uit psychologisch onderzoek. Zijn neefje heeft ook stoornissen. En dat zijn ook omstandigheden die de rechter heeft laten meewegen in het vonnis.
Tot slot, hoe hebben de verdachten gereageerd op de veroordeling?
Ja, de zaak van de 16-jarige die werd achter gesloten deuren behandeld. Die is minderjarig. Fokke V die was aanwezig bij het uitspreken van het vonnis. Hij reageerde heel rustig. Er zaten twee familieleden van hem in de zaal. Die heeft hij nog een dikke knuffel gegeven voordat hij weer werd afgevoerd. De vraag is nu natuurlijk of ze in hoger beroep gaan. Daar hebben ze nog even voor. Ik kan me voorstellen van niet, omdat de uiteindelijke straf toch best wel lager ligt dan de eis die 2 weken geleden is uitgesproken. Maar goed, dat gaan we zien.
Dat wachten we af. Herre Stegengraaf van de Stentor, dankjewel voor je toelichting.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.